Wanneer was jij in La Cortina?
In 1960.
Ja, en hoe heb je verblijf daar ervaren?
Nou, eigenlijk de enige leuke periode uit mijn hele militaire diensttijd. Ik ben niet al te gelukkig geweest in het leger, maar La Cortina was een uitzondering.
Ja.
En ik heb het daar erg naar mijn zin gehad.
Ja, waarom zat het Nederlandse leger in La Cortina?
Ja, daar is eigenlijk een hele simpele verklaring voor. Het Nederlandse leger moet op basis van het aantal inwoners bepaalde NATO-verplichtingen voldoen. Dat betekent dat het Nederlandse leger zoveel parate eenheden aan de gang moet houden, zoveel tanks en dat soort dingen. Maar Nederland heeft natuurlijk een hele aparte geografische situatie. In meer dan de helft van Nederland kun je gewoon niet oefenen met tanks, omdat ze meteen zouden wegzakken. En in de andere helft zijn eigenlijk veel te weinig oefenterreinen beschikbaar. Het Nederlandse leger oefende dus altijd in Noord-Duitsland. In Hohne, Sennelager, dat soort plekken. Maar toen in 1955-56 de Duitsers weer toestemming kregen om hun eigen Bundeswehr te beginnen. Toen had die Duitse Bundeswehr die treinen nodig en zat Nederland klem. En toen hebben ze om zich heen gekeken en eigenlijk het begeerige oog laten vallen op Noord-Frankrijk, in de Champagne-streek. Maar dat wilden de Fransen niet afstaan. En toen werd het La Cortina verderop, eigenlijk in de zuidelijke helft van Frankrijk.
Ja, hoe was de terreingesteldheid daar?
Die was, het is heel heuvelachtig daar en veel heidevelden. De generaals waren in het begin heel erg blij, omdat ze zeiden van dat verbreedt de ervaring van de Nederlandse troepen. We oefenen eigenlijk in Noord-Duitsland altijd op de vlakte. En nu kunnen we ook eens oefenen in bergachtige gebieden en in hele andere terreinomstandigheden. Overigens later, toen de generaals uitgekeken waren op La Cortina, toen werd dat als een argument tegen La Cortina gebruikt. Van als we ooit met de Russen vechten, is het toch altijd in de vlakte en nooit in de bergen. Dus is La Cortina eigenlijk onzin.
Ja. Wat trof jullie eraan in La Cortina? Was er al een kant-en-klare kazerne?
Nee, het was een ongelofelijke smeerbende. Het is totaal vervuild. Er hadden Algerijnse en Marokkaanse troepen ingezeten. En ook krijgsgevangenen. Frankrijk die was bezig met koloniale oorlogen in Noord-Afrika. Toen Nederlanders kwamen, toen troffen ze een ongelooflijke vervuilde bende aan. En gewoon die gebouwen in en dan met de brandslang van boven naar onder schoonspuiten. Kakkerlakken, muizen, de keukens waren ongelooflijk smerig. Het was eigenlijk totaal vervuild. Dat werd met mannenmacht opgeknapt.
Ja, hoe werden jullie bekeken door de plaatselijke bevolking?
Nou, we werden met gejuich binnengehaald, want de Fransen kregen omgerekend ongeveer een kwartje per dag te besteden, Franse militairen. En Nederlanders met hun buitenland toelagen, die zaten al gauw op de 2 euro, 2 gulden zoveel.
Ja.
Dus de kroegbazen en de winkeliers wreven in hun handen. Bovendien in de Franse pers was ook al steeds gezegd van het Nederlandse leger komt hier een kapitaalinjectie geven.
Ja.
Want Nederlanders waren ook verplicht al hun het eten lokaal in te kopen.
Mm-hmm.
En de streek van La Cortina, de Auvergne, dat is eigenlijk traditioneel een van de allerarmste gebieden in Frankrijk.
Ja.
Dus we werden eigenlijk met gejuich binnengehaald, de Nederlanders.
Ja. En al het benodigde materieel, dat werd ook al meegenomen uit Nederland?
Ja, de tanks werden op treinen gezet. En die deden een dag of 3-4 over. Dat is een beetje lastig, want La Cortina ligt op bijna 1000 meter. En die Nederlandse locomotieven konden al die tanks niet tegen die bergen optrekken. Dus die treinen moesten in mootjes gehakt worden, verderop in Frankrijk. En er ging een dag of drie overheen. Dat is misschien wel grappig om te vertellen. Dat is een van de dingen die ik in mijn boek eigenlijk onthul, die niemand ooit geweten heeft. Maar Nederland nam meestal tussen de 60 en de 70 tanks mee. Maar Nederland had maar 25 spoorwagens, wagons, om die dingen op mee te nemen. En die anderen moesten geleend worden van de Fransen. Dat betekende dat als er een oorlog zou uitbreken, en dat dreigde in 62 met de Cuba-crisis, dan had Nederland gewoon niet genoeg materieel om zijn eigen tanks terug naar Nederland te halen. Mm-hmm. En dat is dus een heel kwetsbaar moment geweest. Dat is eigenlijk nooit ontdekt door de pers. Maar als je in de archieven kijkt, dan zie je toch dat de generaals daar behoorlijk ongerust over zijn geweest.
Ja, in het kader van diezelfde Koude Oorlog, je vertelt al eerder even buiten de uitzending om 1962, de Cuba-crisis. Ja. En het heeft heel erg even om gespannen dat er een oorlog met Rusland uit zou kunnen breken. En vervolgens, al het materiaal waaruit zou blijken dat het Nederlandse leger geoefend had, werd vernietigd.
Ja, er zijn de oefenplannen die Nederland uitvoerde in Lacotien, die zijn dat jaar vernietigd. Uit angst dat de Russen erachter zouden komen waar we precies op geoefend hadden. En dat is wel komisch. Er is dus een hoop materiaal verdwenen uit de archieven.
Je hebt er aanleiding toe gevonden dit alles, jouw belevenis in Lacotien, te boek te gaan stellen. Waarom heb je dat gedaan?
A, vond ik het leuk. B, merkte ik van mensen van mijn generatie dat die allemaal met veel nostalgie terugkijken. Ik heb het boek dan ook met opzet in twee verschillende aanpakken. Aan de ene kant vertel ik gewoon rechtlijnig wat er allemaal gebeurd is en waarom enzovoort. Aan de andere kant laat ik ook allerlei mensen aan het woord met anekdotes wat ze daar beleefd hebben. En dat zijn toch hele curieuze dingen vaak geweest.
Ja.
En mensen hebben fantastische herinneringen aan.
En je hebt veel research moeten verrichten. Heb je ook iedereen kunnen bereiken die je wilde bereiken?
Nou, en een van de dingen waar ik van schrok. Ik ben eigenlijk begonnen met mijn eigen maats van met wie ik zelf vroeger in dienst had gezeten, te traceren. Dat is tegenwoordig wat makkelijker geworden via internet om mensen terug te vinden. Maar toen bleek dat van die hele generatie, laten we zeggen, die tussen waar we over praten zijn dienstplichtigen met geboortejaren 40 tot 45, 46, zeg maar. Dat toch een van de drie was eigenlijk al overleden. Die kon ik al niet meer te pakken krijgen. Daar schrok ik toch wel van. En toen dacht ik, ik moet wel een beetje opschieten met mijn boek. Want anders zijn de mensen die dit met plezier gaan lezen uitgestorven. Dus dat viel me eigenlijk erg tegen.
Maar ik kan me voorstellen dat je toch nog meer bronnen hebt waaruit kunt putten. Bijvoorbeeld het ministerie van Defensie.
Ja, ik heb gespit in de archieven van Defensie. Die zijn op zichzelf niet strak georganiseerd. Het is een beetje, maar eerlijk te zeggen, een rommeltje. Dus dan inderdaad opzettelijke vernietiging van bepaalde documenten die er heeft plaatsgehad in de jaren 60. Maar omgekeerd kon ik weer veel vinden in Frankrijk. Ik heb dus ook van de Franse kant mensen geïnterviewd. De weduwe van de toenmalige commandant van de gendarmerie. En ik heb in de gemeentearchieven en in de plaatselijke pers uit die tijd. En daar kon ik een heleboel toch boven water halen dat in Nederland niet meer voorhanden was.
Maar was er wel enthousiasme vanuit het ministerie van Defensie dat er hier een boek over zou komen, over die periode?
Nou, ik heb niet altijd een volledige medewerking gehad. En een van de problemen is dat het ministerie van Defensie heeft zelf een historische afdeling, NIMH. Die schrijven ook boeken over militaire geschiedenis. Laten we zeggen boeken als de geschiedenis van de marechaussee of de geschiedenis van de stoottroepen, dat soort dingen. En die keken toch wat moeizaam tegen me aan. Van, ik zat toch een beetje in hun, hun vijver te vissen. Ja.
Maar aan de andere kant, je hebt wel alles uit eerste hand.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik heb ook. Maar kijk, een van de problemen waar ik tegenaan liep, is mijn generatie, de generatie die daar als dienstplichtig heeft gezeten, dat zijn 60ers. Het kader was gemiddeld 10 jaar ouder. Dus die zijn tussen de 70 en 80. En de generaals waren 20, 25 jaar ouder. Ja. En die zijn allemaal dood.
Ja.
Ik kon dus alleen mensen interviewen van. Laten we zeggen, ik kon nog net wat kaderleden interviewen. Mm-hmm. Maar die waren 80. En daarboven, de echte legerleiding uit die tijd is dus allemaal overleden.
Kortom, het boek is eigenlijk nog maar net op tijd geschreven.
Ja. Ja, ja,
het is geheel verlucht met vrije zwart-wit foto's, anekdotes zoals je ook al zei. Is het boek overal verkrijgbaar?
Ja, het is gewoon in de boekhandel.
Aan de boekhandel. En wat mag het kosten?
Ik meen 19
rond 20 euro, zeg maar.
Maar ik weet het niet precies uit mijn hoofd.
En dat heet, beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit La Courtine, het Nederlandse leger in Frankrijk 1959 tot 1971, geschreven door Henk Pauvé. En ik kan me best voorstellen dat er heel veel mensen zijn die daar geïnteresseerd zijn. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in militaire geschiedenis en die dat ook zeg maar daar niet zelf geweest zijn. Dat toch heel interessant vinden om eens terug te blikken, te kijken hoe het allemaal ging daar in die tijd. En vooral te vergelijken met hoe dat vandaag de dag daaraan aan toe gaat. Ja. Goed, heel interessant, leuk boek. En Henk, ik kan alleen maar zeggen dat we eigenlijk je dankbaar moeten zijn dat je ook dit stuk geschiedenis, dat je daartoe bereid bent geweest om dat te boek te stellen. Want het is echt inderdaad een stuk geschiedenis wat inderdaad aandacht verdient om weer gememoreerd te worden. Heb je nog meer schrijfplannen?
Ik schrijf al meer boeken. Ik heb vorig jaar nog een boek geschreven over Thorbecke, de grondlegger van onze democratie.
Ja.
Ik heb daarvoor nog een boek geschreven, dat heet 10 eeuwen tussen Lek en IJssel. Dat gaat over krimpen de waarheid, lopen de waarheid, de geschiedenis. En ik ben nu bezig aan een boek dat wat breder over de geschiedenis van het Groene Hart gaat. Maar dat zal nog wel, denk ik, een jaar of twee duren.